Morgen wordt bij de dokwerker op het Jonas Daniel Meijerplein de februaristaking herdacht. 75 jaar geleden legde een grote groep Amsterdammers het werk neer uit protest tegen de Jodenvervolging in de stad. En hoe verliep de staking? Wat ging er aan vooraf? We vragen het aan René Kok, beeldredacteur bij het NIOT, Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. René Kok, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, hoe zag het leven in Amsterdam onder Duitse bezetting eruit in februari 1941, voorafgaande aan de staking?
Nou, het was eigenlijk de periode dat, dat mensen nog een beetje in de veronderstelling leefden. Het valt eigenlijk wel mee met die Duitse bezetting. De Joden werden eigenlijk nog met rust gelaten. De Duitsers deden nog hun best om ons vriendschappelijk te benaderen. Ze zagen ons Nederlanders toch als een soort broedervolk, wat ze het liefst met zachte hand voor het nationaalsocialisme wilden winnen. Dus eigenlijk kwam die gebeurtenissen rond die staking, die kwamen echt uit de lucht vallen. Ik moet wel zeggen, de NSB was intussen begonnen, begin van het jaar, om zich te profileren op straat en opende de aanval op Joden in de Joodse buurt van Amsterdam, vooral rond het Waterplein.
Ja, dat waren de WA-knokploegen die eigenlijk echt op zoek gingen naar...
Dat waren de knokploegen van de WA, de zwarthemden. Ja. De Joden lieten dat niet op zich zitten. Jonge Joodse mannen, die sloegen stevig van zich af. En er waren dus constant vechtpartijen in de stad.
Ja, en dan op 25 februari 1941 de februaristaking. Wat was daar nou eigenlijk de aanleiding waardoor mensen...
Nou, het is een beetje een complex verhaal, dus ik zal het eenvoudig houden. Die vechtpartijen die leidden ertoe dat de Duitsers op een gegeven moment besloten een voorbeeld te stellen. De eerste razzia op Joden uitvoerde en die was op 22 en 23 februari dat jaar, dus een paar dagen voor de staking, op het Jonas Daniel Meijerplein. En daar zijn in totaal 427 Joden opgepakt. De eerste dag was een zaterdag, toen, dat is eigenlijk de dag van de Sabbat, dus dat viel nog niet zo op aan de rest van Amsterdam. Maar op zondag, de tweede staaksdag, toen werden weer veel Joden opgepakt. Veel Amsterdammers bezochten altijd de Jodenmarkt in de Uilenburgerstraat. Die was heel populair, omdat er weinig in Amsterdam te doen was op zondag. En die zagen toen met eigen ogen wat er met de Joden gebeurde. En dat leidde uiteindelijk toe het enorme protest en de onvrede over het steeds prominente rol van de NSB... dat men besloot om te staken. Echt een unieke actie.
Ja, en wat voor mensen deden daar eigenlijk aan mee? Wie waren de stakers?
Ja, het aardige is dat allerlei verschillende mensen waren. Dat zit door de hele stad. We spreken, ik zei net even in de inleiding al, een groep Amsterdammers. Maar het gaat er echt om vele duizenden. Die niet alleen staakten, maar zich ook op straat begaven. De staking begon eigenlijk in Amsterdam-Noord bij de bedrijven, waar vooral de communisten, de leden van de CPN, heel sterk waren. Van oudsher. En eigenlijk op het moment dat zij de stad ingaan via het pont en dat ook nog eens de trams gaan staken, dat is een soort katalysator dat het als een lopend vuurtje door de stad gaat van er wordt gestaakt. Ze moeten van onze Amsterdamse Joden afblijven. En dan heel snel, in één dag, breidt die staking zich razendsnel uit. Eigenlijk tot verrassing voor iedereen, ook van de organisatoren, ook van de Duitsers. Ja, en eigenlijk ontstaat er dan een beetje vreemde sfeer die eerste staakstag. Een soort Lou de Jong, hè, mijn oude directeur, die noemde altijd een soort bevrijdingsroes. Dus iedereen sluit zich aan, mensen zijn ook vrolijk. En het is een enorm succes, vooral omdat de Duitsers zo verdonderd worden dat ze zich eigenlijk nauwelijks laten zien die eerste dag.
En ze hebben ze zich dus later wel laten zien? Hoe hebben ze
dat? Ja, dat is dan wat de tweede dag gebeurt. De Duitsers die herpakken zich, zeg maar. De tweede dag wordt keihard ingegrepen, er worden allerlei SS-eenheden naar de stad gestuurd. Er wordt geschoten, vooral in de Kinkerstraat en omgeving vallen veel slachtoffers. Niet alleen mensen die direct demonstreren, maar ook bijvoorbeeld mensen op verdwaalde kogels. Er is een verhaal van iemand, een vrouw die in een café zat, die dodelijk werd getroffen. Iemand die in de Klerkstraat achter het raam zat te kijken, die door een kogel geraakt wordt. En zo zijn er ongeveer 14 doden en heel veel gewonden. Ja, en de Duitsers beginnen dan ook direct met arrestaties. En dan is eigenlijk diezelfde dag snel afgelopen.
En is die harde ingreep eigenlijk ook de reden dat het eigenlijk maar bij één zo'n soort staking is gebleven?
Ja, dat is dan de andere kant van de medaille, zeg maar. Een jaar later, in juli 1942, beginnen de deportaties. En Amsterdammers die met dat keiharde Duitse ingrepen in gedachten. Ook het grote aantal arrestaties. Er zijn mensen geëxecuteerd daarvoor, hè, vooral uit de communistische hoek. Amsterdam heeft een boete gehad van 15 miljoen euro, een waanzinnig bedrag in die tijd. Ja, dat slaat zo in dat eigenlijk mensen hun handen bijna niet meer branden aan wat er tijdens de deportaties gebeurt. En dan zitten we altijd met de droevige Amsterdamse geschiedenis dat tussen juli 1942 en september 1943 80.000 Amsterdammers vrij rimpeloos vanuit Duits oogpunt gezien de stad uit worden gevoerd en verdwijnen naar de concentratiekampen.
Ja, ongelooflijk. Nou, als ik het goed heb begrepen, u bent beeldredacteur, onder andere beeldredacteur bij het Nieuwt. Bestaat er nu ook veel beeld van deze staking?
Nee, dat is altijd wat ik deze dagen veel vertel. Wonderlijk genoeg. En eigenlijk kan je het niet voorstellen, want ik heb gisteren het prachtige boek, wat ooit door professor Seijers over die staking is geschreven, weer eens gelezen. Die stad staat echt in brand. Het is een tijd, februari 1941, dat heel veel mensen gewoon een fototoestel nog hebben, dat je gewoon rolletjes in de winkel kan kopen. Er is nog geen schaarste op dat gebied. En het is een wonder dat er geen foto's van bestaan. Er is één foto die je wellicht nog zou kunnen interpreteren, maar daar hebben we ook twijfel bij. En eigenlijk is het heel vreemd als je ziet wat hoeveel foto's ook van gewoon amateurs, hè, dus gewoon mensen met een fototoestel, voor en na die dagen hebben. Dat is altijd iets heel wonderlijks. En we proberen ook altijd, ik grijp iedere kans aan, ook deze, als mensen foto's hebben, laat ze zien. Maar eigenlijk kunnen we vooruit gaan, hoe vreemd ook is, dat van die twee dagen dat Amsterdam echt in brand staat, dat daar geen opname van bestaat.
En nou ja, morgen is het 75 jaar geleden. En wat is nu volgens u de betekenis of het belang van de februaristaking?
Nou ja, het is echt, als je kijkt in de geschiedenis van de bezette landen, en dat kan je over heel Europa uittrekken, is echt uniek, is dat de enige keer dat een bevolking breed zijn afkeuring over hetgeen met de Joden gebeurde heeft laten merken. En dat is echt heel moedig geweest. We kijken dan weer verder. We weten wat er verder gebeurd is. En dat is een minder fraaie episode, ook in de Amsterdamse geschiedenis, omdat die Joden zo makkelijk worden weggevoerd. Maar op dat moment is dat echt een hele bijzondere actie. En wat het zo bijzonder maakt, is dat iedereen er aan meedeed. Dus niet alleen de mensen bijvoorbeeld van communistisch huizen, die toch al actiebereid waren, maar ook gewoon het personeel van de Bijenkorf en van gewone winkels en de gewone trambestuurder. En dat is echt een prachtige pagina in de geschiedenis van Amsterdam.
Ja, zeker. En morgenmiddag bij de dokwerker wordt daarbij stilgestaan.
Ja.
Bedankt voor uw toelichting, René Kok.
Heel graag gedaan.